Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
In de afgelopen 10 jaar las ik van alles en nog wat over Uruzgan. Over de veiligheid natuurlijk in de eerste plaats in het nieuws. Maar ook verschillende journalisten en onderzoekers die daar geweest zijn. En die over het algemeen met vrij negatieve verhalen terugkwamen. Dat die scholen allemaal afgebrand waren. En dat er niets meer te zien was van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Dus ik ging daar naartoe met een voorgevoel van... Verwacht er niet te veel
van. Met een zwaar gemoed.
Ik zal niet veel aan ontwikkeling meer zien. En ik moet zeggen, het viel mij alleszins mee.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 151. Op 1 december is het alweer 10 jaar geleden dat Nederland zich terugtrok uit de provincie Uruzgan in Afghanistan. Een missie die 25 Nederlandse militairen het leven heeft gekost. 4 jaar lang had Nederland met ongeveer 1400 militairen en ontwikkelingsprojecten geprobeerd de geïsoleerde en arme provincie te stabiliseren, de invloed van de Taliban te verminderen en in alle opzichten groei te bevorderen. Economisch, maar bijvoorbeeld ook door schooltjes te bouwen en ook meisjes te stimuleren naar school te gaan. Het was, op stevig aandringen van de Tweede Kamer, een opbouwmissie. In die periode dat Nederland daar zat, was Martin de Boer als diplomaat verantwoordelijk voor die opbouw. Hij leidde de ontwikkelingsprojecten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Martin de Boer.
Dankjewel.
In die periode is Volkskrant-journalist Noël van Bemmel regelmatig in Uruzgan geweest. Toen ontmoette hij daar ook Martin de Boer. Bij de koffieautomaat van de Volkskrant kwam ter sprake dat het 10 jaar geleden is dat Nederland vertrok. Noël van Bemmel, u wilde weer terug en gaan kijken wat er is geworden van de Nederlandse projecten. En u dacht, ik nodig Martin de Boer uit om mee te gaan.
Ja, dat leek mij nuttig, want ik vond Martin de Boer altijd al een opvallende figuur tussen de wat martiale types op Kamp Holland. Want die hadden altijd haast, die bouwden dingen en als dat niet snel genoeg ging, dan zeiden ze zaken als er was hier niks, er is hier niks en het wordt hier ook niks. En in dat gezelschap liep een hele vrolijke, ja, ik noemde hem altijd de sympathieke tuinkabouter met zo'n grote grijze baard. En die zei dan dingen als, ik heb al mijn hele leven in Afrika en in Zuid-Amerika ontwikkelingswerk gedaan. En zo gaan die dingen, als je een ton uitgeeft om die greppels schoon te maken, dan blijft een deel hangen bij al die uitvoerders. En dat is niet de bedoeling, maar dan moet je niet in zak en as zijn als dat gebeurt. Ik vond het altijd prettig om die relativerende opmerkingen te horen als een soort om meer balans te krijgen in mijn stukken. En die gesprekken moesten altijd off the record zijn. Maar toen wij bedachten, het is 10 jaar geleden, laten we eens gaan kijken hoe het daar is. Dacht ik eigenlijk al heel snel, ik sleep gewoon Martin de Boer mee. En dan kijken we door zijn ogen naar zijn projecten.
En u bent inmiddels gepensioneerd. En u kunt nu vrij spreken.
Ja, ik kan nu vrij spreken. Er zijn natuurlijk bepaalde dingen die ik nog weet uit de tijd dat ik voor de Buitenlandse Zaken werkte. En die geheim zijn. En daar hou ik me ook aan. Over een groot deel van onze inzet kan ik gewoon vrij uitpraten.
Maar u zei ook tegen Noël. Ja, zo'n journalistiek reisje erin en eruit. Dat vind ik eigenlijk te mager als je echt een beeld wil hebben van wat er bereikt is in Uruzgan.
Ja, dat klopt. De militaire inzet beperkte zich voornamelijk tot de hoofdplaatsen van drie districten. Tarinkot, Dere Wood en Chora. Omdat dat gebieden waren waar je kon beginnen met een stuk veiligheid te scheppen. Maar het waren ook de gebieden waar de regering veel meer controle had. Waar een aantal stammen woonden die positief stonden tegenover de Afghaanse regering. En wij vonden vanuit Buitenlandse Zaken het erg belangrijk dat we meteen vanaf het begin zouden laten zien dat we daar waren voor de hele provincie. Dus we hebben ook heel veel activiteiten ondernomen in andere districten waar de militairen niet konden komen. En daar konden wij natuurlijk zelf niet naartoe op bezoek. En journalisten die daar geweest zijn de afgelopen 10 jaar... die beperkten zich heel vaak juist tot die plaatsen, Chora en Tarinkot. Waardoor ze dachten dat ze een beeld hadden van wat wij gedaan hadden in Uruzgan, maar in feite een heel beperkt beeld kregen.
Ja, want je krijgt eigenlijk het positiefste beeld.
Ja.
Maar hoe het echt wat meer in de binnenlanden van de provincie ging, dat zagen de journalisten niet.
Dat zagen de journalisten niet. En ze bezochten alleen maar 1 of 2 plaatsen die dus juist door de Taliban aangevallen waren, omdat die pro-regering zijn. Terwijl ze niet zagen al die gebieden waar zaken gewoon door konden gaan. Dus ik heb toen tegen Noël gezegd van ik vind prima, maar dan op voorwaarde dat we het Afghaanse onderzoeksbureau daar een onderzoek laten doen in de hele provincie, zodat we beeld krijgen van wat er gaande is in de hele provincie.
Ja, dat onderzoeksbureau dat werkt samen met CoreDate. CoreDate, een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die daar ook geweest is en actief is geweest in Uruzgan. En er is dus een breed rapport gemaakt, gebaseerd ook op gesprekken met heel veel mensen, over hoe de afgelopen 10 jaar ervaren is.
Ja, ik vind dat CoreDate veel lof verdient ook. Dat zij hebben gezegd, wij accepteren die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want ze waren al actief in Uruzgan voordat de Nederlanders daar kwamen. En zijn ook tot vorig jaar doorgegaan. En ik vond het ook een goed idee om een wat groter onderzoek te doen. Want als je in Nederland reportage doet, dan kan je gewoon universiteiten bellen, onderzoekers bellen, rapporten lezen. Dan heb je wel een breed gedegen beeld. Dan kan je dat aanvullen met reportage-elementen. Maar hier in Uruzgan is helemaal geen informatie beschikbaar. Dus toen zei CoreDate, wij vinden het ook belangrijk om te kijken wat is er nou geworden van al die projecten. En wij gaan dat financieren. Dus dat was echt geweldig dat ze dat hebben gedaan.
Ja, en dat onderzoekbureau heet de Liaison Office.
En de Liaison Office is geen partner of hangt niet samen met CoreDate. CoreDate heeft in feite nooit de TLO, voor zover ik weet, gefinancierd. Maar het is een onafhankelijk onderzoeksinstelling in Afghanistan. En wij hebben CoreDate, vanwege die maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij zagen, bereid gevonden om dit te financieren.
Nou, zou je kunnen zeggen, Nederland heeft daar gezeten. Dat is alweer 10 jaar geleden dat Nederland daar vertrok. Maar heeft Nederland nooit zelf dit soort onderzoek laten doen? Want je wilt toch weten wat het resultaat is van je inspanningen?
Voor zover ik weet, niet.
Ja, Martin, dat is jouw verantwoordelijkheid. Heb je dat nooit laten uitzoeken? Ja, maar er zijn 2 onderzoeken geweest voordat de Nederlanders kwamen en toen ze weggingen.
Ja.
Ook door TLO. En dat is betaald destijds de Buitenlandse Zaken.
Ah ja.
Ja, ja. En de Australiërs die het van ons overnamen, die hebben in 2011 nog een keer ook een onderzoek laten doen door TLO. Om ook hun inzet in kaart te brengen.
Dus het is logisch voor ons om die club te vragen, omdat we dan rapporten hebben die we kunnen vergelijken met elkaar. En dat levert dan weer interessante staartjes op en dingetjes.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Over dat rapport en vooral ook over uw beider inzicht nu, naar aanleiding van deze reis, wil ik het straks graag hebben. Maar ik wil even aan Martin de Boer vragen, wat was precies uw taak destijds?
Wel, de opdracht was om bij te dragen aan een stuk wederopbouw, omdat er een wederopbouwmissie moest zijn. En in het begin wisten we niet goed wat mogelijk zou zijn en wat niet in Uruzgan, want het stond bekend als de provincie waar het minst over bekend was en waar het gevaarlijkst was. De helft van de centrale commissie van de Taliban in Quetta komt uit Uruzgan. Dat weten veel mensen niet, maar zelfs het hoofd van hun militaire inzet komt uit Dere Wood. En dus iedereen in Kabul was min of meer bang voor Uruzgan. Er kwam ook de overheidsmensen, ministers kwamen nooit in Uruzgan. Dus wij moesten afwachten, wat is er mogelijk in die provincie? En gelukkig waren vanaf het begin een aantal Afghaanse groeperingen, organisaties die vanuit Pakistan terug waren gekeerd en iets wilden doen voor de bevolking van Uruzgan. En daar hebben we een beroep op gedaan.
Hoe kwam het dat Nederland daar terecht kwam, was dat een soort lukraak pijltje gooien op de kaart van Afghanistan?
Nou, wij zaten in eerste instantie in Baghlan, in het noorden. En er is toen besloten door Nederland dat we een grotere uitdaging op ons willen nemen. Een groot deel van het land was al verdeeld onder verschillende internationale deelnemers van de NAVO. En er waren een paar over en Nederland heeft toen gekozen voor Uruzgan.
Op basis waarvan? Of was het gewoon, dat was een van de weinige provincies die nog over waren?
Ja, ik denk dat er is toen een onderzoeksmissie van Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking naar Afghanistan geweest. Om te kijken waar wij het beste tot onze recht zouden kunnen komen. En zij hebben een paar provincies bezocht en uiteindelijk is besloten om het in Uruzgan te doen. Maar wat precies de overwegingen toen zijn geweest, weet ik niet.
Ja. Ik wil wel vaststellen, het was een hele ambitieuze keuze om naar Uruzgan te gaan.
Dat zonder meer.
Want het was in het zuiden, het was Taliban Heartland. Het was naast Helmand, waar alle papaver verteeld is. Er waren 4 Amerikaanse bases in Uruzgan van de Special Forces. En toen heeft Nederland gezegd, ja, we nemen er maar 2 over. En de rest mag dan in Amerikaanse handen blijven, omdat het gewoon echt te groot was voor onze inzet. Eigenlijk.
Ja, even voor het beeld. Het is ongeveer 3/4 de omvang van Nederland, Uruzgan. En het heeft 320.000 inwoners.
Ik geloof 400.000.
Ja, kan natuurlijk ook in de loop van tijd verschuiven, want er zijn natuurlijk ook veel mensen op de vlucht geslagen.
Ja, bovendien is het zo dat een van de districten, die is omstreden. Die hoort officieel bij Uruzgan, maar wordt geclaimd door Daikundi. Vandaar dat de cijfers over het aantal inwoners van Uruzgan vaak varieert. Maar als je Gizaab erbij neemt, dan kom je op bijna 400.000.
Ja, veel van wat wij in Nederland bijvoorbeeld op het televisiejournaal zagen uit Uruzgan, was militairen die daar actief waren. Maar u zegt met nadruk, er was toen echt een opdracht van de politiek van de Tweede Kamer om er een opbouwmissie van te maken.
Dat klopt. En het was erg frustrerend dat wij daar niet erg open over konden zijn naar de publiciteit toe, naar de media toe in Nederland. En dat kwam omdat het groot deel van het gebied waar wij werkten en waar onze partners werkzaam waren, die waren in handen van de Taliban. En die partners die konden daar alleen maar opereren als ze niet gekoppeld werden aan de Nederlandse militaire inzet. Dus we moesten dat heel parallel houden, heel apart houden. We hielden wel de militairen geïnformeerd over waar we mee bezig waren. Maar we konden niet heel open zijn naar iedereen over wat precies gedaan werd in de provincie.
Want het was niet handig als er een link lag tussen dat opbouwwerk en het militaire aspect.
Nee, wat we gezien hebben in Afghanistan is dat overal waar een school bijvoorbeeld gebouwd werd met bescherming en steun van de Amerikaanse militairen, werd die vrij snel op de korrel genomen door de Taliban. En dat wilden wij voorkomen. Wij waren daar in eerste instantie voor de bevolking en we waren niet als vertegenwoordigers van een overheid of een militaire inzet. We wilden zorgen dat we bijdroegen aan stabiliteit en vrede in het gebied, maar ook een stuk wederopbouw, ontwikkeling. Dus voor ons was het belangrijker om de organisaties waar we mee werkten een beetje buiten het voetlicht te houden, zodat ze hun werk konden doen, dan heel erg naar buiten, naar voren brengen dat dit allemaal het werk was van Nederland.
U ging daar naartoe. Had u een budget?
Ja, toen ik gevraagd werd om daar naartoe te gaan voor deze wederopbouwmissie, toen moest ik bij minister Van Ardenne komen op de Kamer.
Agnes Van Ardenne, ontwikkelingssamenwerking.
Die was de minister voor ontwikkelingssamenwerking. En zij was blij dat ik bereid was om daar naartoe te gaan om advies te geven aan de militaire missie. En zei, ik geef je meteen al 10 miljoen euro mee. Maar ik weet nog niet wat wel en niet mogelijk is in die provincie. En geld mag niet de beperkende factor zijn. Je zult genoeg andere beperkende factoren tegenkomen.
Met andere woorden, u moest gaan pionieren. U moest eigenlijk uit gaan vogelen wat er mogelijk was.
Precies. Moest kijken wie is bereid om te werken in Uruzgan. Wat voor capaciteit zullen die hebben om dingen uit te voeren. En op basis daarvan moest dan geld, als uiteindelijk daar een bepaalde financiële plaatje tegenover stond, moest dat niet een beperkende factor zijn.
Hoe kon u daar werken? Kon u gewoon het land in en met mensen overleggen van, ik kom uit Nederland, wij willen hier een project starten?
Nee, dat kon niet. Ik had 2 kanalen. Eén was om mensen uit te nodigen naar Kamp Holland en daar met hen te overleggen. Met een tolk uiteraard.
Want u was gestationeerd Ik op was Kamp Holland.
Ik was het eerste jaar gestationeerd op Kamp Holland. En vervolgens voor de gebieden voor de partners die niet op Kamp Holland wilden komen, omdat ze dan geïdentificeerd zouden worden met de militaire inzet. En daar maakten we afspraken mee in Kabul. En daar spraken we af wat zij konden doen. En ze moesten dan op basis van hun activiteiten in de provincie daar fotomateriaal en dergelijke ter beschikking stellen, zodat we zouden weten of ze inderdaad die activiteiten uitvoerden. En natuurlijk verslagen maken.
Dus het kwam voor dat u iemand wilde ontmoeten, dat u vertrok uit Kamp Holland naar de hoofdstad van Afghanistan, Kabul. En dat uw gesprekspartners ook die hele reis moesten afleggen, omdat het in Uruzgan zelf niet kon.
Ja, en heel vaak waren de directeurs van die organisaties, die hadden hun hoofdkantoor of in Kabul of in Kandahar. Dus die zaten vaak al of in Kandahar of in Kabul. En daar spraken we mee af in het theehuis ergens in Kabul. Waar ze dus niet zo te veel zouden opvallen. En daar bespraken we dan wat ze zouden kunnen doen. Uiteraard hebben we dus van elke organisatie waarmee samenwerkte hebben gevraagd om hun certificaat van vestiging. Dus ze moesten officieel hun documenten laten zien. En we checkten bij andere organisaties die met hen gewerkt hadden of zij inderdaad waren maakten waar ze voor stonden. Het geld dat ze kregen. Want we deden wel een check voordat je met een organisatie, want anders weet je nooit waar je mee in zee gaat.
Maar u moest dus eigenlijk, toen die projecten eenmaal van start gingen, u was heel erg afhankelijk van foto's, films en andere methoden om te zien wat er gaande was. Want u kon niet overal ter plekke gaan kijken.
Ik kon niet overal ter plekke gaan kijken. Soms konden de militairen, als het in Chore of Derewood was, konden we hen vragen om op hun reis langs die dorpen te kijken of die school inderdaad in aanbouw was en of die waterputten er stonden en dergelijke. Vaak in sommige gevallen hebben we gevraagd aan de militairen die hadden vliegtuigjes of zij over die gebieden wilden vliegen en in kaart brengen. Met name als er dus grote werken waren, konden zij vrij gemakkelijk in kaart brengen van wat er gaande was.
En dan zag u, hey, die school die is al voor 2/3 afgebouwd.
Precies, precies.
Want als u er naartoe had gewild, dan had u onder militaire bescherming moeten gaan en dat was dus onmogelijk.
Nou, ik heb de nodige reizen in de provincie kunnen afleggen. Ik ben in bijna alle districten geweest. Dan werd ik vervoerd met een helikopter daar naartoe. En met gepantserde voertuigen konden we dan de dorpen in, het gebied in. Dus ik heb wel vrij veel van het gebied kunnen zien. Maar niet zoveel als je onder normale omstandigheden, als het een veilig gebied is, zou kunnen. Maar ik ben in Chore geweest, ik ben in Derewood natuurlijk geweest en daar heb ik ook gelopen, vrij uitgebreid in het gebied. En ik ben in Chachine geweest, dat is het gebied wat grotendeels in handen was van de Taliban. Maar de Amerikanen hebben dat gefaciliteerd dat ik daar ook met mensen kon gaan praten.
Heeft u ook met Taliban gesproken?
Ik neem aan van wel, hè, want heel vaak hebben ze geen etiket op. En er is door een Nederlandse onderzoeker die de taal goed kent en die in Uruzgan heeft rondgereisd, die heeft ontdekt dat er 5 verschillende woorden zijn voor Taliban. En sommige mensen die zich Taliban noemen staan in hoog aanzien bij de lokale bevolking. En sommige worden echt als criminelen gezien die zich uitgeven voor Taliban om misbruik te maken van de lokale bevolking. Dus ik heb ongetwijfeld contact gehad met Taliban zonder het te weten. En ik weet dat onze organisaties waar we mee werkten, dat die wel contacten hadden met de Taliban. En vaak waren zelfs onze goederen opgeslagen in huizen van Taliban-commandanten, omdat het daar veilig was.
Ja, u zei eerder in dit gesprek ook al dat het kon niet anders. Je moest met Taliban spreken om überhaupt ergens te kunnen beginnen. Want ja, zij waren daar toch voor een deel aan de macht.
Zeg maar, een heleboel mensen die belangrijke posities bekleden in de provincie, die waren in de tijd van de Taliban, hadden ze diezelfde posities. Waren ze al hoofd van een school, hoofd van een ziekenhuis. Ze waren als stamhoofd al betrokken. En die heten dan, volgens de Amerikanen waren dat Taliban, omdat ze posities hadden bekleed in de Taliban-tijd. Maar die stonden in hoog aanzien bij de lokale bevolking. En daar moest je mee werken, samenwerken, wil je daar iets bereiken in dat gebied.
Vertelde de minister dat ook in de Tweede Kamer, dat er met de Taliban werd gesproken?
Ik weet niet. Ik weet wel dat er vaak op gehind is, maar ik weet niet in hoeverre daar expliciet.
Omdat ik me voor kan stellen, de Tweede Kamer is even natuurlijk nogal waarschijnlijk simpel beeld van hoe het gaat. De Taliban is de vijand, die moet bestreden worden en daar praat je niet mee.
Ja. Maar ik moet zeggen dat, de Taliban, de militante Taliban, die vanuit Pakistan actief was, daar hadden we dus helemaal geen contacten mee. Daar werkten wij niet mee samen. Maar een lokale bevolking die bekend stond omdat ze uit de tijd van de Taliban met de Taliban hadden samengewerkt en nu dus gewoon nog dezelfde rol speelde bij de lokale bevolking, daar kon je niet omheen.
Ja, u kreeg 10.
Een tribale leider kan ook het ene jaar bij de Taliban zitten en bij het andere jaar weer niet. Het zijn allemaal verschuivende posities vanwege tribale conflicten daar.
Ja, het is ook een beetje waar ligt op dit moment mijn belang en waar kan ik het beste bescherming vinden.
Ja, en binnen één familie kunnen dus Taliban-leden zijn en niet-Taliban-leden.
Ja.
Die dan weer ruzie met elkaar hebben.
Ja.
Dus ik denk niet dat de Tweede Kamer het fijn had gevonden als ze wisten dat Martin zijn spulletjes voor de brug bewaarde in de loods van een Taliban-leider. Maar ik herinner mij dit geval, is dat de Australiërs, als je mij even die man ook hebt opgepakt,
ja,
en dat jij toen hebt gezegd, kun je hem weer vrijlaten, want anders kan die brug niet gebouwd worden wat die Nederland graag wil. Hoe zat dat ook weer?
Dat klopt ook wel. En de Nederlandse militairen die waren daarmee eens. En die hebben dus zich toen ingezet om te zorgen dat die persoon weer in vrijheid werd gesteld.
Dus Nederland heeft die Taliban-leider weer, weer vrijgekregen.
Ja, en aan de andere kant, de gouverneur van Uruzgan was een voormalige deputy minister onder de Taliban, in Taliban-regeringen, Munib. En hij had contacten met Taliban-commandanten, want hij wilde proberen hen over te halen om de kant van de regering te kiezen. En wij wisten dat er contacten waren tussen de gouverneur en de Taliban. En wij vonden dat als dat bij zou dragen aan stabiliteit en veiligheid in het gebied, was dat alleszins geoorloofd.
Ja.
De Amerikanen waren veel meer zwart-wit in. Want iedereen die niet aan hun kant stond, die was per definitie de vijand.
Ja, dat hebben we ook gezien in Irak. Hè? Want de Amerikanen zeiden van dat hele leger van Saddam Hussein, dat moet eigenlijk verdwijnen.
Ja.
En dat heeft waarschijnlijk ertoe geleid dat voormalige topmensen uit het leger hebben meegeholpen aan het ontstaan van IS.
Ja, ja.
Dus een beetje schipperen, dat is soms verstandiger, blijkbaar.
Ja, je moet rekening houden met de lokale dynamiek en de lokale context waarin je werkt. En uiteraard ga je geen terroristen en mensen die dus erop uit zijn om mensenlevens te eisen, ga je niet mee in overleg. Maar aan de andere kant moet je wel zorgen dat je de lokale context, dat je daarmee werkt en daarin werkt en zorg dat je zo optimaal mogelijk je doelstelling bereikt.
Ja, u kwam daar binnen met 10 miljoen die u van mevrouw van Ardenne had meegekregen. Wat heeft u uiteindelijk in totaal aan projecten kunnen uitgeven?
Het totaalbedrag is ruim 180 miljoen euro. Over de vijf jaar uitgesmeerd. In het begin waren de uitgaven vrij beperkt. Omdat de eerste capaciteit moest worden opgebouwd. Maar naarmate we grotere projecten konden gaan ondernemen. En dat is dankzij de militaire inzetten. Want We kunnen nu stellen dat de duurzaamheid van de veiligheid die de Nederland en Australiërs hebben gecreëerd, helaas voor een groot deel verloren is gegaan. Maar als de militairen niet in die periode hadden gezorgd voor een voldoende veilige omgeving, hadden al die Afghaanse organisaties niet kunnen werken en was niet de basis gelegd voor wat we nu nog aan ontwikkeling kunnen zien in de provincie.
Ja, want het was ook zo dat toen Nederland daar begon, toen waren er nog nauwelijks internationale organisaties en die zijn toen langzamerhand wel allemaal gekomen.
Ja.
Toen het steeds veiliger werd.
En in het begin toen we er kwamen was dus één internationale organisatie, dat was het Internationaal Rode Kruis. Die werkte via hun Afghaanse tak. En er was het Wereldvoedselprogramma dat hulp bood voor mensen die dus geen voedsel hadden. Dus voedselhulp boden via Afghaanse organisaties. Dus die telden wij mee, die twee. Maar voor de rest waren er was een heel beperkte aanwezigheid. En in de loop der tijd is dat enorm uitgegroeid tot veel Afghaanse organisaties. Maar ook VN-organisaties zijn toen gaan werken in Uruzgan. En verschillende donoren die zijn geld gaan geven voor activiteiten in Uruzgan. Dus alles bij elkaar is het een veel dynamischer omgeving geworden.
Noël van Bemmel vertelde al dat u eigenlijk de meest optimistische Nederlander was die daar rondliep in Kamp Holland. U kwam natuurlijk uit Latijns-Amerika en uit Afrika waar u gewerkt had. Was dit de moeilijkste plek om te werken?
Ja, dit was een hele moeilijke plek om te werken. Maar met name ook vanwege de beperkte vrijheid. Hè? Je zat in het begin op Kamp Holland. Na een jaar heeft de ambassade gezegd, nou, je kunt veel meer bereiken als je in Kabul zit. Want heel veel mensen waar je nu mee werkt, die kunnen in Kabul wel met jou in contact treden, maar in Uruzgan op Kamp Holland niet. Dus vandaar dat ik de rest van de tijd vanuit Kabul heb gewerkt.
Maar u heeft er wel op gestaan om eerst te beginnen in Uruzgan zelf, in Kamp Holland.
Ja, zeker. Zowel naar de militair toe. We hebben altijd mensen gehad op Kamp Holland. Drie mensen vanuit Buitenlandse Zaken. Eén voor de politieke analyse en de politieke advisering. Eén voor de advisering op het terrein van wederopbouw. En één voor advisering op het terrein van de tribale conflicten en de tribale samenstelling van de provincie. Dus we hadden steeds hele goede deskundigen, ook wat betreft de lokale context.
Ja. Ik moet wel zeggen, ook andere NAVO-landen hebben dat ook. Hè? Tribal advisors, political advisors.
Ja.
En dat waren ook echt wel mensen die ook Pashtun konden spreken en zo. Dat was wel
belangrijk.
Dat was wel serieus. Maar toch is hun zicht op zo'n provincie, op zo'n gebied, was toch beperkt. Ook al doe je nog zo je moeite met drones en met informanten. Ik herinner mij dat de opbouwwerkers, het reconstruction team tegen mij vertelden. We hebben allerlei interessante microleningen gegeven aan jonge meisjes, jonge vrouwen die koekjes bakken. En dat was hun leukste project eigenlijk. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga kijken bij de koekjesbaksters.
Ja.
En dan heeft Martin mij ook geholpen, want dat deed hij af en toe. Ik verkleedde mij, ik ging mee met in dit geval dus de kredietmannen.
Ja, je moet je altijd verkleden, hè, als je daar het binnenland in wil.
Ja, en je moet sowieso proberen niet op te vallen als je de deur uitgaat. En als je dan snel bent, dan heb je kans dat je...
Want als je de westers uitziet, dan ben je een target.
Ja, dan ben je een ongelovige. Zelfs nu nog grapte die grote aannemer met wie wij een rondje deden. Nu in Uruzgan, want ik had een hele goede fixer, een tolk bij me, die dus alles vertaalde.
Ja, fixer, dat moet ik even markeren. Een fixer, dat is iemand die daar woont en werkt en die journalisten helpt om op de juiste plek te komen en vaak ook als tolk fungeert?
Ja, de fixer is jouw assistent ter plekke. En dat moet je, die is dus veel belangrijker dan gewoon een chauffeur of zo. Dat is bijna een journalist. Dus als je tegen hem zegt, ik wil graag een stuk schrijven over dit thema, dan zegt de goede fixer, nou, dan moet je die spreken en die spreken en die spreken en ik heb zijn nummer en dat regel ik allemaal. En dan heb je iemand die zijn geld echt waard is.
Ja, en de fixer die zegt ook af en toe van, wij zouden vanmiddag naar dat adres gaan, maar dat lijkt me nu niet verstandig.
Ja. Dus in dit geval was het ook iemand die uit een belangrijke familie kwam, een hele goede contact had onder de Popolzai. Een groep binnen Uruzgan. En ik had er veel vertrouwen in hem. Hij was zelf 21 maanden ontvoerd door de Taliban en gemarteld in een grot op de grens met Pakistan. En toen wist hij toch nog te vertellen van, ja, als je eenmaal gemarteld bent, dan ben je toch een stuk voorzichtiger.
Maar hij bleef het werk wel doen.
Ja, hij kon er dus wel nog een grap over maken. Maar je komt ook de klusjesman tegen in het plaatselijke ziekenhuis. Die was ook ontvoerd. Maar dan door de Amerikanen. 9 jaar in Guantanamo Bay. En die vertelt het dan een beetje schouderophalend. Dus ja, het was wel. Je komt wel heel veel bizarre verhalen tegen.
Was die man per ongeluk in Guantanamo Bay terecht gekomen? Hadden de Amerikanen gewoon een aantal mensen meegenomen?
Nou, in dit geval heb ik begrepen dat er een tip was gekomen van, er zitten Taliban-strijders in zijn huis. Dus toen zijn er Amerikaanse commando's 's nachts met een night raid naar zijn huis gegaan. Maar ja, dit is Afghanistan, dus in ieder huis zijn er wapens. Dus dat werd een enorm vuurgevecht. En uiteindelijk is deze man gewond, is die weggerend. En uiteindelijk is hij de volgende dag gevonden en meegesleept naar Bagram. Dat is die luchthaven van de Amerikanen. En hij zegt, dat was het ergste van alle ervaringen die ik heb gehad in Bagram. Want daar doen ze aan het waterboarding. En daarna dus heel lang Guantanamo.
Ik vind het altijd
interessant. Verhalen wordt gewoon tussen neus en lippen
te horen wie je tegenkomt onderweg.
Ja. Om nog even mijn verhaal te maken over de koekenbaksters. Als je eenmaal dan ter plekke bent bij zo'n project, dan komt er een wat oudere man naar mij toe met een grote lange baard. En dat is de vader van 4 dochters. die de aanvraag heeft gedaan voor de microleningen, maar dan zijn dochters heeft laten tekenen. Zodat hij dus 4 leningen kon aanvragen in plaats van... En daarmee was hij dus een hele grote koekjesfabriek begonnen. Met nog een extra vestiging elders in de provincie.
Het was de Verenigde Koekjesfabriek.
Ja, dus ik vond het heel slim en heel ambitieus van die man. Maar de ontwikkelingswerkers terug op Kamp Holland... die keken wel een beetje beduiterd. Want het was dus gewoon een oudere man die dit allemaal deed.
Maar goed, zijn dochters konden er wel werken?
Nee, die werkte niet. Want in Oeriskan werkt de vrouw niet. En meisjes gaan ook niet naar school, omdat er... leefregels gelden die nog pre-islamitisch zijn. Die zijn nog veel strenger dan in andere islamitische landen. Dus de directeur van de basisschool of van de middelbare school... die zegt, ik heb een paar jaar in Iran gewoond... en dat is een paradijs voor vrouwen. Dat is zo'n vrijheid. Dan mag je gewoon met een simpele hoofddoek rondlopen. Je mag werken, je mag naar school. En het was niet te vergelijken met het leven van een vrouw in Oeriskan. En dat is heel erg hard.
Dus in principe, vrouwen zaten thuis.
Ja, volgens de Pashtunwali, de traditionele leefregels, ga je niet naar school als meisje. En misschien tegenwoordig iets meer tot je 9e mag je naar school. En je mag niet werken. En er is een netwerk van vrouwen, dat zijn met name leraressen, die proberen om de vrouwenrechten te verbeteren in Oeriskan. En die gaan dan naar de mullahs en die gaan naar de gouverneuren. Die zeggen, nergens in de Koran staat dat je als vrouw niet mag werken. En in de hele Arabische wereld mogen gewoon, of in de hele islamitische wereld mogen vrouwen gewoon werken. Dus waarom kan dat hier niet? En die proberen dus die strijd te voeren. Dat is echt buitengewoon dapper dat ze dat doen daar.
Ja, dat was ook een van de Nederlandse opdrachten, Maarten de Boer. Meisjes die zouden ook naar school gaan weer. Deze week was er een donorbijeenkomst in Genève met 70 landen en 30 internationale organisaties om Afghanistan te helpen. En daar zei Josep Borrell, hij is de buitenlandman van de Europese Commissie. Hij had eigenlijk 2 voorwaarden om de hulp weer te verlengen. Het geweld moet stoppen en vrouwenrechten moeten beschermd worden.
Ja, dat blijft natuurlijk belangrijk. Dat je in zo'n provincie, als je aan wederopbouw denkt, dan denk je met name aan de minderheden, aan de mensen die dus aan de zelfkant van de samenleving leven. Dus vandaarom willen we ook niet alleen maar in Tarinkot en Derawood werken, maar ook in de rest van de provincie. Omdat daar gewoon heel veel mensen waren die niet tot de elite behoorden en die ook onze hulp nodig hadden.
Ja.
Maar wij merkten in Tarinkot, ik bedoel, Noël die schetst nu een situatie van hoe de achterstandspositie van de vrouwen is in het algemeen. Maar de vrouwen weten vaak daar toch wel onderuit te komen. Wij merkten op een gegeven moment toen een van onze...
Zie je dat Martin altijd positief is?
Ja, toen een van onze Arabisten op buitenlandse zaken daar op bezoek was. Toen heeft zij met nogal wat vrouwen in Tarinkot gesproken. En die zeiden dat ze allerlei sluipwegen hadden tussen de huizen door, waardoor ze contact met elkaar konden hebben. En toen op een gegeven moment wij een uitzending financierden van NAWA, een radio een mediaorganisatie, om te zorgen dat allerlei boodschappen en soaps en dergelijke met een boodschap in Oeriskan werden uitgezonden. Toen bleek uit hun gegevens, want zij konden traceren waar die gesprekken vandaan kwamen, dat vrouwen uit Oeriskan inbelden bij de radio in Kabul om vragen te stellen of om hun mening te geven over bepaalde zaken. En ze gaven zich dan uit als zijnde een vrouw uit Kandahar, maar zij konden aan de signalen zien dat die gesprekken uit Oeriskan kwamen. Dus het schijnt dat vrouwen toch vaak weten onder... Voor een deel blijven ze onderdrukt. Ik wil het niet onderschatten. Maar gelukkig weten vrouwen vaak toch wel een uitweg te vinden uit de situatie en toch een rol te spelen.
Maar als je meisjes ook onderwijs wil geven, dan is dat voor iedereen zichtbaar. Op een gegeven moment zie je, daar is een school waar meisjes les krijgen.
Ja, en dat is op een gegeven moment gelukt, omdat met name via Save the Children, die hebben accelerated learning classes opgezet. Dus niet het formele onderwijs, maar onderwijs bij mensen thuis in hun eigen kwala's. En daar mochten meisjes wel deelnemen. Als ze dus naar een school moesten waar dus de oudere generatie het zicht verloor op de jongeren, dan mocht het niet. Maar als het in hun eigen omgeving plaatsvond, dan kon het wel. Dus ontzettend veel meisjes die hebben op die manier onderwijs genoten, maar dan gewoon in hun vertrouwde omgeving thuis op de binnenplaats, zeg maar. En die onderwijzers die werden betaald door Save the Children om dat te stimuleren.
Ja.
We hebben een mooi positief voorbeeld gevonden van een meisje die is uitgegroeid tot een heel belangrijk figuur in in Afghanistan. En die begon gewoon als meisje in Derefshan. Dat is dan de beruchte Baloochi-vallei waar de Nederlanders nooit doorheen mochten. Kreeg via een list met haar vader toch een opleiding op de middelbare school. Want die zei, je gaat nu gewoon, zoals alle meisjes, op je 12e trouwen. En dan blijf je thuis, dan krijg je 10 kinderen en dat is het voor jou. En dan word je waarschijnlijk ook nog als tweede vrouw een oudere man verkocht. Maar zij zegt, oké, maar geef me een jaar om te laten zien dat ik meer kan dan alleen maar trouwen en kinderen krijgen. En die heeft toen 60 vrouwen lesgegeven in haar eigen huis. En ook nog 30 kinderen die analfabeet waren. En zij was 13, zij kon wel lezen en schrijven. Toen heeft ze dus die mensen lesgegeven in het huis en op die manier wat geld verdiend. En na een jaar zei die vader, ik realiseer me nou dat je echt heel graag naar school wil. Dus je mag naar de middelbare school en je hebt bewezen dat je dus kan bijdragen aan de familie. En uiteindelijk kreeg zij door Nederland gefinancierd een opleiding tot vroedvrouw. En nog wat later heeft ze meegedaan aan de verkiezingen. En ze is nu de jongste Afghaanse parlementariër. En we hebben twee keer haar ontmoet in Kabul. En het was echt fantastisch. Ja.
Nu op deze reis.
Ja,
deze reis.
Fantastische gesprekken. Ja. En ze heeft ons opnieuw uitgenodigd van kom bij me eten. En ik heb nog een heel groot verhaal over haar leven geschreven. Als een soort paspototo, als een soort voorbeeld hoe het ook zou kunnen. Ja.
Want zij is nu dus lid van het parlement van Afghanistan.
Zij is lid van het parlement van Afghanistan voor de provincie Uruzgan. En zij zegt dat toen zij in het parlement kwam als jongste bediende, was ze bang om vragen te stellen of om het woord te nemen. Maar toen zag ze dat er nogal wat mensen zaten die nooit het woord namen en die zelfs analfabeet waren en alleen zaten om dus de inkomsten te hebben die parlementsleden hebben.
En te stemmen.
Toen dacht ze, nou, dan kan ik wel het woord voeren. En is zij dus heel vaak gaan opkomen voor de situatie in Uruzgan. En daardoor zeggen de medeparlementariërs, we hebben nog nooit Uruzgan zo vaak horen klinken in ons parlement. Dus dat is dus ook een leuk voorbeeld.
En zij kan nu dus ook echt een rolmodel zijn voor andere vrouwen en meisjes.
Ja, zij heet Gulalai Mohammadi. En zij is een rolmodel voor alle meisjes in Uruzgan. En als zij teruggaat, dan heeft ze nu ook geen burka meer aan. Maar dan heeft ze gewoon een kleurrijke sjaal om haar hoofd. En dan is het zo verwrongen eigenlijk in Uruzgan dat dan mannen hun ogen afdekken als ze langskomt. En niet durven te kijken naar het gezicht van een vrouw. En het is echt heel extreem allemaal. Maar zij blijft dan gewoon staan en dan zegt ze, hoe kunnen jullie zien dat ik jullie parlementariër ben als je mijn gezicht niet kan zien? En dan wacht ze even en dan wendt dat een beetje. En dan gaat ze gewoon praten met de winkeliers, hoe het met hun economie gaat en hoe belangrijk het is dat die wegen weer open gaan. En ze gaat met die moela's natuurlijk weer aan de gang met de aloude frasen. Nergens in de Koran staat dat vrouwen niet mogen werken. Ik vond het echt heel verfrissend om met haar te praten, moet ik zeggen. En het is echt zo dapper dat ze dat doet. Ik hoop dat ze veilig blijft in ieder geval.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
We zijn inmiddels in jullie reis terechtgekomen die jullie onlangs hebben gedaan met z'n tweeën. Je vertelde al, Noël, je had een fixer en er waren 5 beveiligers mee. Dat waren vrienden van die fixer.
Die fixer die zei, jullie mogen best wel die weg die Nederland heeft gebouwd naar Chora bekijken. Althans, de eerste paar kilometer, die zijn vrij van Taliban.
Er is een verharde weg aangelegd toen Nederland daar was.
Dus een van de belangrijkste projecten van de Nederlanders was om een asfaltweg te bouwen naar Chora. 43 kilometer lang, prijzige weg, 18,3 miljoen euro, belastinggeld. Maar die was belangrijk, zodat de bewoners in het noorden van die provincie een beetje makkelijk naar de stad zouden kunnen. De boeren hun spullen konden verkopen. En als je naar het ziekenhuis moet, dan kan je over die weg. Daarvoor moet je door het zand. En dat kon echt 4 uur duren.
Je kunt eigenlijk zeggen, het is een levensader.
Het is een levensader. En bovendien reisden de militairen altijd door de woestijn langs naar Chora, omdat dat veilig was door de woestijn. En wij wilden per se in overleg met de lokale stamoudsten uit die vallei zorgen dat die weg door hun vallei kon. Die stammen werden altijd gezien als vijanden van de Afghaanse overheid. Maar juist door de weg te creëren door hun eigen gebied en het open te stellen voor hen, hoopten we dat daarmee een stuk veiligheid gecreëerd zou worden. En dat is gelukt. Ik bedoel, ze hebben allemaal meegewerkt aan het beveiligen van de aannemers die de weg moesten bouwen.
Ja.
Dus dat is wel erg leuk.
Dit is dus echt een geslaagd project, kun je zeggen?
Het is een geslaagd project, ja.
Martin wilde die weg graag zien. En we vroegen dat. Na landing hebben we zo'n beleefdheidsbezoek gebracht aan de gouverneur. En het eerste wat hij zei was, ben je gek? Je kan absoluut niet naar Chora. En die weg is ook onmogelijk. Die is afgezet door mijnen, door roadblocks en vergeet het. Maar onze fixer, onze assistent zei van, je kan best wel een stuk gaan rijden. En ik vraag wel even een paar vrienden van mij om mee te rijden. En dat waren 5 jongens die toch wel flink bewapend waren. En die rijden dan vooruit. En dat is een truc dat als je als er een roadblock is en jij bent journalist en je gaat door een gebied waar de kans op ontvoering aanwezig is, dan rijdt er iemand voor je die jou kan bellen en die zegt, ho, stop, dat gaat hier mis. En dan kan jij nog op tijd terugrijden. Detail is wel dat onze eigen fixer ook een Kalashnikov uit zijn kofferbak pakte en doorlaadde en ook een pistool. En nou is het zo dat een fixer eigenlijk niet gewapend mag zijn, omdat die betaald wordt door de Volkskrant. Maar ik vond het zo link daar dat ik, en we zaten met z'n drie in die auto, ik dacht, ik vind het wel fijn als hij iets bij zich heeft en we worden gewoon door gekke lastig gevallen. Want ik heb wel eens problemen gehad in Oersgan, ook op dat het duwen en trekken wordt, of ik krijg keihard een stuk watermeloen in mijn gezicht gegooid of zo. Dus ik dacht, als er zo'n man naast me staat met een Kalashnikov op zijn schouder, dan durven ze dat misschien wat minder snel. Zo. Dus ik heb dat toegestaan en we zijn op die manier door de provincie gaan rijden.
Wisten ze wie jullie waren? Stond er in grote letters press op de auto?
Nee.
Nee, we hadden dus gekozen voor discretie. Dus als je discreet wil zijn in Oersgan, dan heb je een oude Toyota Corolla, kleur wit, en dan illegaal geïmporteerd uit Pakistan, dus zonder kenteken.
Dat is eigenlijk de meest voorkomende auto.
Ja, dat is echt de auto die iedereen heeft daar.
Ja, ja.
En wij zijn daar in onze shalwar kameez, in onze traditionele of in plaatselijke gewaden, zijn we daar gaan zitten. Martin had nog een hele outfit liggen hier in Nederland. Ik heb snel daar op de bazaar moeten bestellen.
Martin had ook zijn baard laten staan.
Ik heb een baard speciaal laten staan ook.
Noël ook?
Ja.
Ja, ook.
Ja. Want als je zonder baard in Oersgan rondloopt, dan doen mannen dit, het gebaar dat ze met hun vinger naar hun kin wijzen en dan naar de lucht wijzen, naar God. En dat betekent, waarom heb jij geen baard? En daar word je moe van. Dus dan,
Elke volwassene wordt geacht een baard te hebben.
Ja, ja, ja. En we willen zo weinig mogelijk opvallen. Hè? Want hoe minder je opvalt, hoe makkelijker je werk kunt doen.
Ja, onopvallend, maar jullie gingen wel een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur brengen.
Ja, we hebben wel wat fouten gemaakt, ik zal het eerlijk bekennen. Want we hebben in Kabul al gesproken met de voormalige gouverneur Munib. Ook een ex-Taliban-leider. En wij suggereerden in dat gesprek, kunnen we niet naar Chora? Kan jij dat niet inschatten? En toen zei hij, ik bel wel even. Maar ja, toen ging het gesprek door de telefoon al snel over. We hebben het net gehoord van de militaire leider van de Taliban uit Quetta, dat er 2 journalisten willen komen naar Chora. Alleen dan moet je niet bij ons bureautje zijn, maar je moet bij de culturele leider van de Taliban zijn in Quetta. Dan moet je die even bellen. En toen het allemaal zo gebeurde voor mijn neus, dacht ik van, oh shit, dat hadden we eigenlijk nooit moeten doen. Want nu weten ze in Quetta dat er 2 buitenlanders naar Chora willen. Maar we arriveerden daar en er stond inderdaad ook heel veel gewapende mannen klaar van de gouverneur. Dus ik denk dat iedereen wist dat er buitenlanders waren. Alleen ze wisten niet waar we natuurlijk rondreden. En we waren overal heel erg snel.
En als er werd gevraagd, wie zijn jullie onderweg? Wat was dan het antwoord?
Nou, meestal zei de fixer of die man die voor de Afghaanse overheid die projecten heeft gebouwd en ons rondleidde. Dit zijn twee buitenlanders die zijn op zoek naar nieuwe projecten.
Ah ja.
Eigenlijk is dat ook niet toegestaan om te liegen over wie je bent. Maar ja, ik denk in extremis. Dit is een gevaarlijke situatie. Als dit de meest neutrale manier is om hier te kunnen reizen, dan doe ik dat.
Het is een soort noodprojectwet.
Veel mensen op de projecten waar we waren, wisten dat ik daar gewerkt had. Dat ik gezeten had. Hashim die heeft dat gewoon verteld.
Ja.
Die heeft gewoon verteld van degene die dus in de tijd bij de Nederlanders deze activiteit allemaal heeft helpen financieren. Die komt op bezoek. En dat vonden de mensen prachtig. En ze hoopten, denk ik, je schept ook bepaalde verwachtingen. Ze hoopten, oh, de Nederlanders komen terug. Misschien dat daar een nieuwe inzet van Nederland uit gaat voortkomen.
Zeker. We voelden ons af en toe wel een beetje schuldig.
Ja. Dus het zat natuurlijk ook een kern van waarheid in. Want als jullie met een positief verhaal terugkomen, dan komt er misschien weer meer belangstelling vanuit Nederland om daar daadwerkelijk projecten te doen.
Ik verwacht dat niet.
Nee,
jij?
Nee, dat verwacht ik ook niet.
Er gaat wel geld naar Afghanistan. Alleen de prioriteiten van de overheid zijn gewoon er verplaatst. Ik geloof dat het nu basisonderwijs is en rule of law.
Rule of law,
eigenlijk,
ja.
De rechtelijke macht.
Ja, opbouw van de rechtsstaat.
Ja, opbouw van de rechtsstaat. En er wordt met name via grote nationale trust funds gewerkt. Omdat op die manier je het hele land activiteiten kunt ondersteunen zonder dat je te veel zelf administratieve rondslop hebt. Dat is natuurlijk ook een belangrijke reden.
Ja. Ja.
Je raakt hier nu wel een basis van die trip die we hebben gemaakt aan. Omdat die wisselende prioriteiten van Nederland of van het ministerie van Buitenlandse Zaken botst met de lange termijn inzet op ontwikkelingswerk. Dus wij zijn bijvoorbeeld naar een mooi project geweest in Kabul, een landbouwhogeschool. En dat is volgens Martin, ik had er helemaal geen zin in, maar hij heeft me naartoe gesleept omdat hij zei, dit is nou echt een voorbeeld hoe je met een beperkt budget een enorme invloed kan hebben op de ontwikkeling van een land.
Wat gebeurde daar, Martin, op die landbouwhogeschool?
In de tijd werden wij benaderd door de minister van Landbouw en Veeteelt en Irrigatie. Die was nieuw en vrij integere persoon. En die benaderde ons en die zei van Martin, de onderwijzers in onze landbouwscholen, die hebben door al die jaren van conflict en de Taliban en de Mujahideen en dergelijke, hebben ze nooit meer hun kennis over de landbouw kunnen bijstellen. Dus ze werken nu nog met de schoolboekjes die zij in de tijd 40 jaar geleden zelf op school gebruikten. En daaruit doseren ze nu. Dus er is wel een noodzaak om een grote verbeterslag te maken.
Ja, terwijl bij wijze van spreken in Wageningen men al 10.000 keer verder is in kennis en wetenschap.
Precies. En dat wist hij. Hij zei van jullie hebben Wageningen. En een universiteit waar ze dus al die kennis en vaardigheden hebben opgebouwd in de loop der jaren. Kunnen jullie ons niet steunen om dat hele landbouwonderwijs, met name het curriculum op alle scholen, van laag tot hoog, om die te gaan bijstellen, zodat wij een boost kunnen geven aan de landbouwontwikkeling in het land. Nou, Wageningen die voelde dat voor. Die vonden dat een buitenlandse zaak heeft Wageningen benaderd via het ministerie van Landbouw in de tijd in Nederland. En die hebben gezegd van ja, dat zou prachtig zijn. We hoeven ook niet aan te besteden. Want Wageningen is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Landbouw. Dus die mogen activiteiten uitvoeren. Dus daardoor konden vrij snel Wageningen inschakelen om daar ondersteuning te geven aan die minister. Je hebt altijd wel die politieke goodwill nodig. Anders krijg je niets voor elkaar. Ja.
Maar dat Wageningen was toch jouw idee, omdat je het in Tanzania ook had gedaan?
Ja, ik wist wel, landbouw is natuurlijk heel vaak heel belangrijk. En in Tanzania hadden wij Horti Tengeru. Dat was ook een opleidingsinstituut dat gesteund werd door Wageningen. En waar ze dus alle voorlichters van de overheid in het hele land hebben opgeleid. En dat gaf een enorme boost aan de landbouwontwikkeling. Dus vandaar dat wij gevraagd hebben Wageningen om dat te gaan doen. En die hebben toen een aantal mensen gerecruiteerd in Afghanistan die een opleiding hebben gekregen in Wageningen zelf. En die mensen die hebben ons verteld dat zij dus echt verbaasd waren. Want ze dachten dat ze gewoon in de klaslokalen konden gaan zitten met een boek en dan opschrijven wat ze allemaal hoorden. Maar ze werden meteen van dag één, kregen ze allemaal projectopdrachten. Dat ze dingen moesten doen in het veld, observaties moesten maken en daar aantekeningen over maken, een stukje onderzoek doen. Dus
het was meteen een hele nieuwe wereld.
Hele nieuwe wereld, ja. Veel interactiever.
Ze zeiden, de student staat hier centraal. En ook, je moet projecten doen met jongens en meisjes in gemengde groepen. Dus dat was voor hun... Zij noemen zich nu noemen ze zichzelf de Wageningen Group. En zij behoren nu tot de onderwijsvernieuwers voor het hele land in Afghanistan. Dus ja. Dat groepsgewijze onderwijs, dat je projecten doet en dat je allerlei... In dit geval moesten zij een nieuw product verzinnen, een landbouwproduct. En dan moet je er ook een businessplan mee doen en een marketingplan. Je moet een lening aanvragen en dan je moet dus dat hele proces doorlopen.
Eigenlijk precies zoals je het hier ook leert als je business wil gaan doen.
Ja, de theorie koppelen aan de praktijk.
En Afghanistan geheel onbekend, want daar moet je gewoon opdreunen wat de leraar net gezegd heeft en that's it. Dus zij zeggen van dit is de manier waarop je moet leren. En zij hebben dat dus in Kabul meteen gekopieerd. Met hulp van Wageningen. En een deel van die groep van 22... die zit nu op de Universiteit van Kabul om ook het op die manier te introduceren. Dus ik vond dat... Ik ben blij dat ik het gezien heb. Want ik zag nu dat dat er inderdaad met zogeheten soft development... met het opleiden van een beperkte groep mensen... toch nog veel kan gebeuren.
Ja, en alle lesboeken voor het lager landbouwonderwijs... in het hele land komen nu van de NAIC, die instelling in Kabul, met steun van Wageningen. Dus het is echt hedendaagse kennis over de verschillende thema's. En in Uruzgan zagen we op de landbouwschool al die boeken die gedrukt waren met steun van Nederland. Dus dat was erg leuk.
En Nederland heeft de bouw van die school betaald.
Ja, prachtige school.
Betaalt ook 6 miljoen euro per 5 jaar voor de salaris van die leraren.
Ik begrijp dat ook een titel van een van de lessen is... Hoe overtuig ik mijn vader dat hij zijn bedrijf anders moet gaan runnen?
Ja, ja. We spraken ook een meisje die vertelde dat toen zij thuis kwam... willen zij meteen de manier waarop zij hun boomgaard snoeien... willen zij meteen gaan veranderen. En haar vader zei, ik doe dit al 40 jaar. Daar komt niets van in. En toen zei zij tegen haar vader, geef mij één boom. Laat mij één boom snoeien. En als na een jaar jij vindt het niks is... Dan doe ik niks meer. En anders zul je zelf zien dat het nut heeft. En dat heeft ze gedaan. Zeg, na een jaar was haar vader wild enthousiast.
Het zijn bijna vanuit onze cultuur bijbelse taferelen die we hier zien.
Ja, precies.
Nou, we zijn dus ook op zoek gegaan naar positieve voorbeelden. Ja. Dat was wel echt wel de bedoeling. Anders krijg je alleen maar een verhaal. Het is niks, het was niks. En, nee.
Ja. Nou las ik in dat rapport wat is gemaakt door de Liaison Office... dat 80-90% van Uruzgan in handen is van de Taliban. Dus ik neem aan dat jullie daar ook meteen op stuiten, op die situatie. Want die weg, daar moest je dus ook af en toe halt houden.
Ja.
Nou ja, de provinciehoofdstad Tarinkot is omsingeld. Heel strak omsingeld ook. Je hebt 4 kilometer bewegingsvrijheid. Overal staan politieposten met wapperende Afghaanse vlaggen. En als je...
Van het Afghaanse leger.
Het Afghaanse of van de politie en leger.
En als je ook maar iets verder rijdt... daar begint dus ook de frontlinie. Dus daar zie je veel kapotgeschoten huizen. Daar zie je dat velden niet worden bewerkt. Daar staan ook allerlei kliniekjes en schooltjes... die dan niet meer... zijn eigenlijk overgenomen door de strijders. Strijdende partijen als een soort bolwerken. Dus dat vonden wij wel triest om te zien.
Dus ook dingen die gebouwd zijn... onder andere met Nederlandse hulp... die zijn... ingenomen als een soort strijdhoofdkwartier.
Ja, dat Jainlanga...
Nyakalanga Health Center. Dat is gebouwd, daar hebben de Australiërs ook veel aan bijgedragen... maar ook Nederland heeft daar financieel aan bijgedragen. Maar dat zit precies in de frontlinie. En dat is dus eerst bezet geweest door de Taliban... en toen heeft het Afghaanse leger en politie hen de kliniek ontzet. En die gebruiken zij nu als uitvalsbasis... En de kliniek zelf is nu in een gehuurd huis op 1 kilometer afstand... of 0,5 kilometer afstand van de frontlinie... vinden de activiteiten nu plaats.
Ja, dus eigenlijk de beste gebouwen... die worden eigenlijk nu voor heel andere dingen gebruikt.
Ja, het zijn
sterke gebouwen. Ja. Maar alleen bij de frontlinie is dat zo.
Alleen bij de frontlinie.
En we zijn er wel naartoe gegaan... maar dan wel met veel hulp van allerlei bewakers. En uiteindelijk kwamen we in een boerderij terecht... waar de politie zat... was een soort laatste post was het. En die, ja, dan sta je op een verhoging net over die muur heen te kijken. En de grond is bezaaid met kogelhulzen. En dan zeggen zij, ja, iedere nacht vallen ze aan. En zij hebben hele dure nachtzichttelescopen op hun geweren. En ze kunnen ons dus gewoon in het hoofd raken als wij langslopen hier. En wij zelf hebben die spullen niet, want die kosten $5,000-$6,000 per stuk. Maar als we niet ons hoofd boven die muur steken, dan kunnen ze dus naar ons toe komen lopen met van die grote jerrycans. Benzine, waar ze explosieven aan hebben, en dan blazen ze de muur op. Dus het was toch wel een precaire situatie. Ja, ja. Het was echt een dilemma waar die agenten in zaten. En we reden langs het kerkhof. Nou, je zag echt honderden graven met wapperende vlaggen, Afghaanse vlaggen. Dus dat betekent het is of soldaten of het zijn agenten. En dat was vrij recent ook allemaal.
Ja, ja.
Dus er wordt iedere dag gevochten in Uruzgan. En zij zeggen sinds 2016... is die situatie daar ernstig verslechterd.
Ja, ik begreep dat toen het hoofd van de politie is vermoord.
Ja.
En dat rondom die man er wel een veilige situatie was. Maar toen hij er niet meer was, toen is het snel verslechterd.
Ja, die man heet Matullah Khan. En dat was een hele sterke provinciale politiecommandant. En ook iemand met wie Martin niet mocht praten. Of de Nederlanders mochten niet met Matullah praten van de Tweede Kamer. Ja. Omdat hij een slechte reputatie had op het gebied van mensenrechten. Ik geef eerlijk toe, ik weet niet precies wat hij heeft uitgesproken, maar hij had een slechte reputatie.
Terwijl hij in de praktijk dus zorgde voor een veilig gevoel bij heel veel inwoners.
Ja, en voor een deel van inwoners. Hij behoort tot een bepaalde stam. En hij was bekend als een warlord, een krijgsheer. Die in de tijd ook verantwoordelijk was voor de Afghanistan Highway Police. Dus hij zorgde voor de veiligheid op de weg van Kandahar naar Uruzgan. Maar elke vrachtwagen die moest dus een paar duizend dollar betalen aan hem om voor die veiligheid zorg te dragen. Dus hij was al een hele belangrijke persoon, maar hij ging niet opzij om mensen te martelen en dood te schieten als ze dus hem tegenstonden.
Maar dat Nederlandse leger heeft heel veel benzine nodig. En dat komt uit Pakistan, dus het komt over die weg. Dus dat betekent dat Nederland toch echt een fortuin betaald heeft aan deze man. Om die vrachtwagen.
Dat kan niet anders.
Dat kan niet anders.
Kan niet anders.
Om die vrachtwagen.
En dat heeft de Tweede Kamer waarschijnlijk niet in brieven van de regering gelezen.
Ik heb het nergens gelezen in ieder geval.
Nee, maar je weet ook niet, want ze hebben sommige. Ik weet dat in bepaalde gevallen werden ze geëscorteerd. Hè, dat als Nederland een konvooi uit Kandahar liet komen, dan escorteerden ze die konvooi met helikopters en dergelijke om te zorgen dat er dus niets zou gebeuren. Maar op een gegeven moment hoorde ik van een van mijn NGO's dat ze dus opgepakt hadden uit Uruzgan dat er een valkuil zou worden neergezet door de Taliban voor de Nederlandse soldaten. Dat hebben we toen doorgegeven aan het Nederlandse commando. En die hebben dus gezorgd dat er 2 maal zoveel helikopters meevlogen met het konvooi om te zorgen dat ze niet aangevallen zouden worden. Dus het is de vraag in hoeverre zij Matullah moesten betalen of niet. Maar ze wisten in elk geval dat een heleboel van de goederen die kwamen, ook water en voedselvoorraden, dat die via Matullah Khan voor veiligheid moesten zorgen en dat daarvoor betaald werd.
Ja, je kunt dus eigenlijk niet om corruptie heen als je daar actief bent.
Ja, ik weet niet of je dat het is natuurlijk corruptie als je zo iemand betaalt voor de veiligheid van je vrachtwagen. Die Afghanen die zagen het van dat de garantie is dat hun vracht veilig overkomt en zij betalen voor die veiligheid. In hoeverre je dat corruptie moet noemen.
Nou ja, hij is Afghaanse politiecommandant.
Ja, hij is Afghaanse. Ja.
Dus dan
de, hij zou sowieso moeten zorgen.
Die moet betalen. Ja. Maar we rijden ook in Tarinkot. Het is echt een klein plaatsje. Je bent er zo doorheen. Maar af en toe kom je kasten van huizen tegen met een tuin erbij. Dat lijkt wel een park van voor een prins.
En dat kan eigenlijk alleen maar uit dit soort geld komen.
Ja, nou, dat zijn strongmen die of logistiek doen of beveiliging doen. En dus geld hebben verdiend aan die internationale donorwereld. Dat kan niet anders. Maar ja, hetzelfde geldt voor Kabul hoor. Dat is dan echt enorme paleizen. Allemaal donorgeld. Dan hebben we het nog niet eens over Dubai en Istanbul, waar heel veel Afghaanse villa's staan.
Het rapport wat nu geschreven is over de situatie, dat is een beetje enerzijds anderzijds. Hè? Want we hadden het er al over die politiecommandant die werd vermoord en toen werd het veiligheidsgevoel snel minder.
het veiligheidsgevoel. Nee, er kwam zelfs een grote aanval op Tarinkot in 2016. Dus een jaar nadat die politiecommandant was vermoord. Tot in de bazaar. Dus dat is echt tegen...
Het centrum van het centrum.
Ja, dat is echt tegen de compound, tegen het terrein van de gouverneur aan. En die zijn teruggeslagen met de grootste moeite. Met de Amerikaanse luchtmacht erbij. En dat was voor iedereen het teken in het ticket van... Nu valt de provincie, want nu zijn ze gewoon echt, staan echt voor de deur. Maar ja, ze zijn teruggeslagen. Maar het is dus een hele nauwe omsingeling. En verder kunnen ze toch wel nog wel beweren, de Afghaanse regering... dat zij ook nog in de districten een presentie hebben. Maar dan moet je je voorstellen de plaatselijke legerpost... met het gebied eromheen. Sommige gebieden hebben nog een soort districtgouverneurshuis... die ook nog in handen is van de regering. Maar dat is dat wel. Dus het zijn, ja, wij hadden het vroeger over de inktvlek 10 jaar geleden in Uruzgan. Maar dat zijn nu inktspettertjes zijn het nu geworden. Ja,
inktvlek in de zin van een vlek die steeds groter wordt en dus de ontwikkeling bevordert.
Ja, de invloedssfeer.
Invloedssfeer.
Hoe bevoorraadt Tarinkot zich als je omsingeld bent?
Nou, dat is een goede vraag. Die buitenposten van het leger, die dus moeten stand houden... die worden alleen met helikopters bevoorraad. Als jij werkt voor de overheid, kom je niet meer de provincie uit over de weg. Want er staan daar roadblocks. Dus die kunnen alleen maar vliegen met de luchthaven die door Nederland is gebouwd... naar Kabul of naar Kandahar. Dus die betalen dan $80 of zo, is het geloof ik. En dan kunnen ze eruit. En die... Ja, die mensen die daar werken met die gouverneurs zijn ook allemaal buiten. Nou ja, ik denk 90% komt van buiten de provincie.
En als je nou bijvoorbeeld gewoon een plaatselijke bakker of slager bent of een speelgoedwinkel hebt?
Dan kan je naar Kandahar rijden. En als je dan een goede reden hebt, zal de Taliban jou niet tegenhouden. Misschien moet je betalen, maar verder kan je wel er naartoe. Soms zijn die wegen echt met mijnen afgezet. Vooral bijvoorbeeld de Chora Road. En dan moet je door de woestijn. En door de bergen. En dan kan een ritje van 40 minuten kan 4 uur duren. Ik heb gehoord dat de trip naar Kandahar stad... wat dus een heel belangrijke stad is in de buurt... is nu 14 uur. En het was dus 4 uur.
Want een rechtlijn van A naar B bestaat niet?
Nou ja, die bestaat wel. Dat is een asfaltweg die ooit gebouwd is... door de internationale gemeenschap. Maar nu moet je door de woestijn... en de woestijnwegen zijn echt heel slecht. Dat gaat op en neer en je hebt hele diepe gaten... en je zit vast en... Dat is echt heel langzaam.
Martin de Boer, u vertrok daar. De Nederlanders vertrokken daar 10 jaar geleden. Wat is nu uw persoonlijke beeld, nu u daar terug geweest bent?
Nou, ik moet zeggen, we vertrokken qua ontwikkelingssamenwerking een paar jaar later. We zijn tot 2012, 2013 doorgegaan om met heel veel activiteiten. Die liepen nog en toen de militairen vertrokken. Maar ik moet zeggen dat in de afgelopen 10 jaar... hoor je regelmatig, las ik van alles en nog wat over Uruzgan. Over de veiligheid natuurlijk in de eerste plaats in het nieuws. Maar ook verschillende journalisten en onderzoekers die daar geweest zijn. En die over het algemeen met vrij negatieve verhalen terugkwamen. Dat die scholen allemaal afgebrand waren. En dat er niets meer te zien was van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Dus ik ging daar naartoe met een voorgevoel van... verwacht er niet te veel
van. Met een zwaar gemoed.
Met een zwaar gemoed. Ik zal niet veel aan ontwikkeling meer zien... En ik moet zeggen, het viel mij alleszins mee. Maar dat komt natuurlijk omdat ik daar met een heel negatieve instelling naartoe ging. En er bleek zo ontzettend veel nog, tot mijn verbazing. Hè. Ten eerste, we kwamen aan op de terminal. En we mochten meteen in de terminal rondkijken. Die is gebouwd door Nederland.
Dat is een terminal ook met een dak waar raketten in principe niet doorheen kunnen.
Precies, dat moest in de tijd, zeiden ze, we willen niet de verantwoordelijkheid nemen dat er een raket, want regelmatig werd een raket gestuurd, geschoten op de militaire basis die er net precies naast ligt. En die raketten die zijn meestal heel onnauwkeurig. Dus er kan heel makkelijk één vallen op een terminal. Dus die moest dus met een behoorlijke dak, bulletproof of bomproof dak gemaakt worden, gebouwd worden. Ja, was ook erg duur.
Jongens, het is een mooi gebouwtje, ook met Schiphol-belettering. Dus het is echt een Nederlandse terminal. Ja. Maar dat gebouwtje heeft dus 18 miljoen euro gekost uiteindelijk.
Ja.
En ik denk dat het relatief duurste gebouw is van Afghanistan. Want neem het Koninklijk Paleis in Kabul. Dat is net van een ruïne helemaal gerestaureerd tot een enorm prachtig paleis met 151 kamers. Dat kost 8 miljoen. Dus dat is toch wel pijnlijk. Ja.
Maar dat bestond nog. We gingen naar die landbouwschool, de landbouwtechnische school daar. En in alle klaslokalen troffen we jongelui aan. Ik vroeg aan al die jongelui waar ze vandaan kwamen. Want ik dacht, als ze allemaal uit Tarrenkoot komen, dan heeft een hele beperkte aantal leerlingen. Maar ze bleken uit de hele provincie te komen. Dus dat betekent dat het lager onderwijs doorgegaan is in al die districten. Anders zouden het geen leerlingen kunnen leveren voor die middelbare school.
En er is dus ook blijkbaar een cultuur ontstaan van, jij woont hier in dit dorpje als mijn kind, maar ik wil wel graag dat jij naar die school daar ginds gaat.
Ja, precies. En het meisjesschool, die had in de tijd 60 meisjesleerlingen. En die had nu 1200, geloof ik, Noël?
1600.
1600 meisjes zitten daar nu op school. Ze hebben dus een verdubbeling van het aantal onderwijzers... en het aantal gezondheidswerkers in de verschillende instellingen. Dus het viel mij heel erg mee. En wat ik ook heel erg leuk vond, we hebben in de tijd met de FAO geregeld dat als een beetje tegenhanger van de papaverteelt.
Ja, de voedsel- en landbouworganisatie.
Ja, de voedsel- en landbouworganisatie. Van de papaverteelt was daar een van de belangrijkste inkomsten, naast tarwe en fruitteelt.
Zeg maar de drugsteelt.
En wij hebben gezegd van, nou, we moeten in elk geval zorgen dat de tarwe teelt verbeterd wordt. Want het was zaad wat ze dus van jaar in jaar uit al eeuwen gebruikten.
Ja, en er werd altijd gezegd, dat gaan wij niet doen, want daar verdienen wij te weinig mee.
Precies. Dus wij hebben toen gezorgd dat er gecertificeerd tarwezaad en kunstmest geleverd werd bij alle families in de hele provincie. En de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die zei van, nou, dit hebben we nog nooit gedaan. En daardoor krijg je dus door kruisbestuiving dat het niet achteruit gaat. Want normaal, als ze in een aantal boerderijen verbeterd zaadgoed leveren en vervolgens wordt het die jaren daarop gebruikt, dan gaat de kwaliteit heel erg achteruit. Ja. Omdat het kruisbestuift met slechte kwaliteit zaad. Maar hier, omdat iedereen verbeterd zaad had, bleef dus die kwaliteit goed. En we lazen in het rapport dat nu Oeriskan 20% meer produceert dan het landelijk gemiddelde. Dus dat betekent dat gewoon,
dat je groter genoeg hebt. Ja, dat gelukt te zijn met die.
Dat is een effect.
Tarwe,
ja. Dat is gewoon een effect. Dat was een enorm grote klus om dat voor elkaar te krijgen in de hele provincie. Want je moest ook in onveilige gebieden met organisaties die wel toegang hadden tot die gebieden moest je werken. In één gebied dat helemaal in handen was van de Taliban werd er geklaagd vanuit Quetta, wat is het Centraal Comité van de Taliban, dat daar onder de neus van de Taliban gecertificeerd zaad en kunstmest was verspreid onder de hele bevolking.
Ja.
En dat, nou, ik vind dat wel dat we dus daar wel, en dat het nog steeds een effect heeft.
Ja, dus u als onverbeterlijk optimist zag dat er toch best wel veel positieve dingen te zien waren.
Ja.
Nou is het natuurlijk wel, De oorlog is weer terug. De Taliban die omsingelt een stad. Die controleert mensen die op weg zijn. Er zijn ook vluchtelingenstromen.
Dus je kan zeggen dat die inzet op duurzame veiligheid,
ja,
om die te brengen in Oeriskan, dat niet gelukt is.
Ja,
dat hebben
ja.
de Nederlanders, die internationale gemeenschap, heeft dat niet voor elkaar gekregen.
Nee, eigenlijk de oorsprong van waarom ooit de Amerikanen en de NAVO naar Afghanistan gegaan zijn. Namelijk, daar komt Al-Qaeda vandaan, die de Twin Towers kapot hebben gemaakt. En we willen dat daar een einde aan komt. Dat Al-Qaeda definitief van de kaart geveegd wordt. In welke vorm dan ook. Hè. De Taliban gaf ze een huis. Dat is niet gelukt.
Nee, maar het toont weer aan dat de lokale context, met name de politiek, goed bestuur een essentiële voorwaarde is voor ontwikkeling. En dat zie je overal. Dat zie je in Afrika. Dat zie je dus nu bijvoorbeeld in Venezuela, waar dus de hele economie ingestort is vanwege slecht bestuur. En dat heb je dus ook in Afghanistan. Je kunt als militairen proberen veiligheid te brengen, maar als er dus onderling gevochten werd over wie de politiecommandant mag worden, wat dus de afgelopen 5 jaar het geval is, elke keer de verschillende stammen die willen de politiecommandant leveren.
Want dat is de machtigste positie.
Maar dat is de machtigste positie. En degene die positie krijgt, die wordt meteen omver geschoten. Er vinden op dit moment om de havenklap moorden plaats van sleutelfiguren die dreigen te machtig te worden in de provincie. Nou, in zo'n situatie is het natuurlijk voor de Taliban heel makkelijk om de situatie waar ze toch al heel veel steun vinden van de lokale bevolking om die te houden. Want in feite is de situatie niet zoveel veranderd van toen wij er waren, want een groot gebied van Taliban, van Uruzgan, was in handen van bevolking die sympathiek stond tegenover de Taliban. Mm. En die staan nog steeds sympathiek. Het grote verschil is nu dat die wegen afgesloten zijn rondom Talinkot, waardoor het moeilijk wordt om economisch de ontwikkeling op peil te houden.
Ja, u zegt dus eigenlijk, ontwikkeling is een kwestie van lange adem.
Ja.
Je moet ook niet steeds je criteria veranderen als je daar betrokken bent als Nederland.
Nee.
Toen in 2010 besloten werd door het kabinet Balken en de Bos om daar te stoppen, nadat er viel zelfs een kabinet op. Het CDA wilde doorgaan, de Partij van de Arbeid niet. Wat dacht u toen?
Ja, dat vond ik verschrikkelijk. Ik bedoel, iedereen, zowel vanuit de militairen als vanuit de politici die betrokken waren bij de inzet in Uruzgan, werd gepleit voor voortzetting van de missie, omdat we succesvol waren. We werden door iedereen, ik sprak met de Amerikaanse generaal in Kandahar, en die zei: Martin, wij zijn verbaasd over wat jullie allemaal bereiken daar in een toch een moeilijke situatie van Uruzgan. Kunnen jullie niet langer blijven? Het hoeft niet met de volle 1200 militairen, maar met een kleine groep om ondersteuning te geven aan de Afghaanse politie en het leger, en te zorgen dat de situatie daar blijft voortbestaan of blijft verbeteren.
Ja, het was eigenlijk een erkenning voor wat wel de Dutch approach
erkenning
genoemd werd.
Erkenning voor wat vaak de Dutch approach wordt genoemd.
Namelijk met de mensen in gesprek gaan en niet alleen maar komen zeggen van zo moet het en niet anders.
Ja. En vooral ook met mensen die dus te lijden hebben onder de onveiligheid, om daarmee samen te werken, zodat zij zien van dat zij dus gewoon ook meetellen in de ontwikkeling van het land en ook een kans krijgen op onderwijs, gezondheidszorg en dergelijke.
Ja.
En als we dat een tijd hadden volgehouden, die situatie, veiligheidssituatie, hadden behouden in Uruzgan, hadden we al die tijd mensen kunnen opleiden, kunnen zorgen dat de economie vooruit ging, het onderwijs vooruit ging. En daarmee leg je een basis die op een gegeven moment onweerkeerbaar is. De veiligheidssituatie, dan kan er weer verslechteren, maar dan heb je dus zo'n grote groep mensen die ontwikkeld zijn, die toegang hebben tot mobiele telefonie, tot internet, tot internationale informatie. Dan krijg je verandering. De jongere generatie, die wil het niet meer.
Maar dat is een hele lange termijn ontwikkeling.
Ja.
Dat is een generatie waarschijnlijk.
Ja. Dat is een generatie, maar nu ben je daar 4 jaar, hebben we daar gewerkt. Dus de kinderen die in de eerste klas van de lagere school gingen, die waren in de vierde klas. We hebben dus niet eens gezorgd dat zij in elk geval hun onderwijs hadden voltooid op die school.
Dat ze naar de middelbare school konden.
He? Ja. Dus het is een veel te korte periode. En met een veel kleinere, geringere inzet, want je hoefde niet met de volle 1200 militairen meer in Uruzgan te zitten. Je kon met een paar honderd, had je best wel het werk voort kunnen zetten. Dus ik vond het, omdat de missie werd afgeblazen vanwege interne Nederlandse politieke redenen. Er zouden provinciale verkiezingen plaatsvinden. En de Partij van de Arbeid was bang dat ze dat zouden verliezen, omdat er steeds minder sympathie was voor de inzet in Uruzgan. En daarom moest de missie afgeblazen worden.
Ja, misschien ook wel omdat de Nederlandse burgers, Nederlandse televisiekijkers, die zagen steeds maar weer militairen die omkwamen. En misschien hoorden ze toch te weinig over de verhalen van wat ook gebeurde, namelijk die opbouw.
Ja, ik denk dat we dat ook wat betreft de communicatie. Want de Nederlanders die zijn over het algemeen goed ontwikkeld. En als je goed uitlegt wat we daar doen en hoe we te werk gaan en welk effect het heeft, en dat het voor de lokale bevolking zo belangrijk is, en met name veel lokale mensen aan het woord had gelaten in de media, dan had men begrepen dat dit een belangrijke inzet is.
Ja.
Maar nu had men toch een vrij vertekend beeld van wat er daar.
Het was het gekke dat de Partij van de Arbeid zelf had minister Koenders, dat was de minister voor ontwikkelingssamenwerking.
Ja. Ja.
Dus die wist wel wat er goed ging.
Ja. En
hij, toch zei hij, we stoppen ermee.
Nou, de leiding van de partijen. Ik weet niet of hij nou, want ik heb heel lang met hem gesproken. En hij was een groot voorstander van een voortzetting, met name op het terrein van wederopbouw en ontwikkeling, omdat hij zag hoeveel effect het daar had.
Dus u denkt, hij stond daar wel toen dat kabinet brak, naast Wouter Bos, de leider.
Ja.
Maar met een, ja, je zou kunnen zeggen, een gebroken hart.
Ja. Vanmorgen hoorde ik generaal Van Uhm op de radio. En hij zei dat het ging niet zozeer over Uruzgan. Het ging om een gebrek aan chemie tussen de verschillende partijen op dat moment. En daarom viel het kabinet uiteen. En hij vond het ook
Als dat misschien niet eens zo heel veel met het onderwerp zelf te maken.
Het had heel weinig met het onderwerp zelf te maken.
U was lid, hè, van de Partij van de Arbeid?
Ik was lid van de Partij van de Arbeid.
Bent u nog steeds lid?
Ik ben niet meer.
Waarom niet?
Ik ben in de tijd lid geworden toen dus enorme polarisatie plaatsvond. Toen ik op de middelbare school, op de universiteit zat. Tussen Wiegel en Den Uyl. En toen heb ik gezegd, ik moet een keuze maken. Toen heb ik een keuze gemaakt voor de PvdA. Vanuit maatschappelijk betrokkenheid. En dat ben ik alle jaren gewoon gebleven. Maar ik vond dit een partij die dus altijd zegt dat ze opkomen voor... dat ze solidair zijn met de onderdrukten, met de armen, met de derde wereld. Vond ik erg belangrijk. En dan op zo'n manier een succesvolle inzet afbreken... Dat kon ik niet over mijn hart laten gaan.
Het was ook een korte termijn visie van van de Tweede Kamer. Om te zeggen, we gaan... 4 jaar Oeruzgan doen en dan de heleboel oppakken. En dan in Kunduz weer op nul beginnen. En daar weer met ontwikkelingsprojecten en met trainingsprojecten.
Ja. Het is ook vaak zo dat elke nieuwe minister... die wil weer zijn eigen kader om alles heen kunnen zetten. Hè? Met weer nieuwe criteria.
Ja. Dat is waar. En de ruimte natuurlijk om te schuiven is altijd vrij beperkt. Want je hebt natuurlijk heel veel langlopende activiteiten in bij ontwikkelingssamenwerking. En als je het onderwijs steunt en gezondheidszorg en dergelijke, dan blijft het gewoon een hele tijd doorlopen. En je kunt accenten. Hè? Je hebt een hele kleine marge van nieuwe activiteiten waar je bepaalde accenten kunt leggen. Maar het is in Nederland nooit zo dat je in één keer een totale omslag kunt hebben. Het is niet zoals bijvoorbeeld in Amerika dat een president plotseling kan besluiten om de hele Wereldgezondheidsorganisatie niet meer te financieren van de ene dag op de ander. Dat gebeurt in Nederland niet. Een heel groot deel van onze ontwikkelingssamenwerking ligt al vast. Steun aan de EU-begroting voor ontwikkelingssamenwerking, steun aan de VN-organisaties en dan doorlopende grote programma's. Dus het is een hele kleine marge. Maar het is wel waar. En het is soms zit je daarmee dat je in een land gewoon in een bepaalde sector heel veel succes hebt. En dat door een verandering van politieke prioriteiten zo'n sector moet worden afgestoten.
Toen dat kabinet gevallen was, toen waren er een aantal partijen in de Tweede Kamer die zeiden, ja, wij willen toch op een bepaalde manier in Afghanistan betrokken blijven. Toen kwam de missie Kunduz. Die missie werd opgetuigd. En daar werden ook heel veel voorwaarden aangehangen.
Ja.
Een politiemissie.
Ja, precies.
U lacht.
Ja, ik denk dat het erg onrealistisch was om te denken dat daar blauw op straat mogelijk is op dezelfde wijze als dat in Nederland kan. Dan heb je weinig inzicht in de veiligheidssituatie in dat land. En zoals onze adviseur van onze reis, onze fixer, wapens bij zich wilde hebben omdat hij niet opnieuw gevangen wil worden genomen door de Taliban, is er natuurlijk ook bij een doorsnee politieman, die wil dus niet gevangen genomen worden of van straat geschoten. Iedereen daar is bewapend. Iedereen.
Dus waren de eisen in Kunduz nog onrealistischer dan in Oeruzgan. In Oeruzgan was het al een beetje gek dat je eist dat je niet met de belangrijkste machthebbers praat in de provincie. Maar in Kunduz had je eisen als we mogen de agenten wel trainen, maar dan mogen ze niet worden ingezet tegen de Taliban, dus niet voor paramilitaire doeleinden. En om dat te controleren gaan we ze de rest van hun loopbaan volgen om te controleren of ze dat ook daadwerkelijk niet doen.
Ja, een politievolgsysteem werd er gezegd in de Tweede Kamer. Dat moeten we hebben.
Ja, terwijl de agenten in een land als Afghanistan heel snel al verdwijnen. Soms al voordat ze een diploma hebben. En er helemaal geen administratie is waarop dat op een betrouwbare manier kan worden gecontroleerd.
Ja. Maar het was de enige manier om een meerderheid in de Tweede Kamer te creëren op dat moment.
Ja. Dat was inderdaad...
U had een dubbel gevoel, want u dacht waarschijnlijk ook toch wel fijn dat er nog iets gebeurt.
Ja, nee, ik vond het gewoon jammer dat Oeruzgan niet door was gegaan. En wat er daarna werd gedaan, dat interesseerde mij op dat moment niet zoveel meer. Want ik vond het gewoon kapitaalvernietiging. Dat je dus alle ervaringen, alle kennis en inzichten die je opgedaan hebt in Oeruzgan niet gebruikt om daar je succes af te ronden, je succesvolle inzet, en dan iets anders gaan doen. Dus wat er ook uit die besluitvorming was gekomen, ik had toen besloten, ik vertrek nu uit Afghanistan. Ik heb daar 5 jaar gezeten. En met het einde van de missie in Oeruzgan, als dat doorgegaan was, was ik misschien nog wel 1 of 2 jaar gebleven. Maar nu zei ik van, nou, dit is een mooie tijd om het af te ronden. En wat er nu verder in de rest van het land gebeurt, daarbij ben ik toch niet meer bij betrokken.
Die nieuwe missie die werd toen mede mogelijk gemaakt door GroenLinks. U dacht toen niet, ik word lid van GroenLinks.
Nee. Ik vraag me af of wij als Nederland niet die ontwikkelingssamenwerking helemaal los hadden kunnen organiseren van die militaire inzet. Want,
maar dat is niet gebruikelijk, hè? Want in Den Haag zeggen ze altijd diplomacy, development, defense. De 3D-benadering, dat gaat samen.
Ja. Maar als ik nou zie hoe de belangrijkste projecten in Oeruzgan zijn gebouwd door Duitsland, op verzoek van Nederland. Weliswaar door de inspanningen van Martin, die heeft hun overtuigd. De Duitse ontwikkelingstak heet GIZ. En dat is echt een volwaardige dochter van de Duitse regering. Dus dat hebben we niet in Nederland. Maar die zijn heel degelijk. Martin weet het voor elkaar te krijgen dat die ook inderdaad geld uit gaan geven. Dat die komen naar Oeruzgan en daar gaan helpen. Nou, ik heb ze bezocht een dag en zij hadden een eigen kwala, dus een eigen Afghaans huis in Tarinkot. Zonder militairen, zonder bewakers. Zij deden uitgebreid overleg met alle stammen langs die weg. Of zij hebben ook de vakschool gebouwd voor de Nederlanders. Zij hebben ook dat peperdure terminalgebouw gebouwd. Zij zorgden voor draagvlak en steun van de lokale bevolking. En daarna gingen ze aan de slag. Dus de Taliban heeft hun niet aangevallen. Ze hebben één auto verloren door een mijn. Maar ze zeiden zelf tegen mij, maar dat had iedereen op kunnen rijden. Dus dat was niet echt op ons bedoeld, die mijn. Ze waren wel 3 man kwijt, maar dat was dus de risico van het vak om daar te zijn. En verder hebben ze dus zonder dat ze ooit aangevallen zijn of problemen hebben gehad, hebben ze dus enorme ambitieuze projecten kunnen doen. Ik vond het ontwikkelingswerk, zoals veel hulporganisaties dat zouden willen. Toch uiteindelijk niet doen, omdat ze denken, wat is hier echt te gevaarlijk. Want veel hulporganisaties zaten in Kamp Holland, of die zaten in een soort buitenring van Kamp Holland, waar toch nog een beetje bewaking was. Maar zij zaten er echt helemaal buiten. Dus toen ik daar was, dacht ik van, hadden we het niet gewoon zo kunnen doen?
Nee, ik denk het niet. Hè. Zoals de situatie veilig is gebleven na ons vertrek door dat Mathieu de Gaan, die dus met zijn leger de veiligheid bewerkstelligde. Mm. Had je in zo'n moeilijke, conflictueuze situatie, had je wel mensen nodig die op een gegeven moment voor de veiligheid zouden zorgen. Anders had je niet al die organisaties gekregen om naar de Oeruzgan te komen. Kijk, of je met zo'n grote macht had moeten komen. Misschien als je een afspraak had kunnen maken met de Afghaanse regering, dat er voldoende politie en leger geplaatst zou worden in Oeruzgan. Want dat was niet het geval in het begin.
Ja.
Als die er zouden zijn en je met mentoren vanuit Nederland, dus een stuk begeleiding en ondersteuning vanuit Nederland, had je wellicht daar kunnen werken. Ja. Maar je moest iets doen aan de veiligheidssituatie, anders kreeg je niemand die bereid was om in Oeruzgan te werken.
U zegt eigenlijk, het kan niet anders. Het,
daar
je moet
kon
het samen
niet anders.
Doen.
Ik weet niet of het altijd zo is, maar daar kon het in elk geval niet
je
anders.
Je had niet buiten dat Kamp Holland op een kantoortje kunnen zitten, denk je, zoals GIZ heeft gedaan.
Misschien, kijk, GIZ die kon dat na 2 of 3 jaar Nederlands inzetten.
Ja.
Zij kwamen daar in 2009... Nadat Nederland een stuk, en toen kwamen er al 40, 50 organisaties, kwamen Oeruzgan binnen, omdat het een stuk veiliger werd door de inzet van Nederland en dus ondersteuning van de Afghaanse politie en leger.
Ja. Even,
dat is dus het dilemma. Ja. Kan je ontwikkelingssamenwerking doen zonder die hele militaire poten?
Ja.
Ja.
Want de militaire inzet kostte dus 2 miljard euro. Even last van de mensenlevens onder burgers en soldaten. Die gouverneur van Oeruzgan op dit moment, die zei van, als je die 2 miljard euro gewoon had gestoken in ontwikkelingssamenwerking, dan was Tarinkot nu net zo mooi als Amsterdam, zei hij.
Ja.
Met grachten erbij.
Ja.
Even tot slot de actuele situatie. Er wordt af en toe gesproken door de Afghaanse regering en de Taliban samen om te kijken of ze misschien een soort regering van nationale eenheid kunnen vormen. Is dat iets wat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
Noël, je hebt al die mensen gevraagd naar hun mening.
Nou, ik heb een vraag geschreven over wat vinden de Afghanen, de inwoners van Kabul op straat eigenlijk, van wat verwachten ze ervan, hoe hun leven gaat veranderen. Wat de uitkomst van deze besprekingen zal zijn, weet ik niet. Als je het vraagt aan Afghanen, dan zeggen ze, vraag het aan de buitenlanders. In plaats van, God weet het, zeggen ze, buitenlander weet het. Maar dan in het Afghaans. Ja, ik denk dat het niet anders kan door druk van de Amerikanen en de internationale gemeenschap, dat toch de Taliban gaat terugkeren in de regering van Afghanistan.
Nou, is dat een lastig ding, hè? Want de buitenlanders die deze week een donorconferentie hadden, die zeggen, ja, wij willen, Nederland ook, wij willen wel weer geld geven. Maar bijvoorbeeld Donald Trump, die wil als een van de laatste daden als president terugtrekking uit Afghanistan.
Ja, en het is de bedoeling dat ook de hele NAVO zich grotendeels gaat terugtrekken tegen maart of april volgend jaar. En daar heeft men toch wel, houdt men een hard hoofd in. Hè? Zelfs de veiligheid van de vliegvelden op dit moment wordt gegarandeerd door de NAVO.
Een aanwezigheid, al is die beperkt, is wel nodig naar uw inzicht.
Ik denk wel dat het nodig is omdat het toch een behoorlijke ondersteuning biedt aan Afghaanse leger en politie.
Kijk, als de Taliban terugkeren in de regering, dan mag je hopen dat ze ook ophouden met de aanvallen op politieposten en legerposten. Dus dan heb je dus niet meer die hele sterke, versterkte posten nodig in alle steden.
En is het dan wel een andere Taliban dan waar ooit tegen ten strijde werd getrokken? Zijn ze iets redelijker en realistischer geworden?
Dat is de grote vraag. Hè? Dus de mensen die in Doha zijn geweest en gesproken met de Taliban, die zeggen de mensen die daar zijn, die zijn heel redelijk en willen zich houden aan de mensenrechten, zegt men. Maar wij hebben dus informatie van mensen die dus in Pakistan contact hebben met de beleidsmensen van de Taliban. En die zeggen, de Taliban zijn nog steeds precies als vroeger. Die zijn nog steeds heel fundamentalistisch en die willen nog steeds niet dat vrouwen naar school gaan. En dat zij dus...
Ze zeggen, die rijden op dezelfde ezel naar Kabul.
Ja.
Misschien één lichtpuntje tot slot. De president van Afghanistan die zei deze week in zijn speech daar in Genève dat 74% van de inwoners van Afghanistan onder de 30 jaar is. Zijn dus echt heel veel jonge mensen.
Ja.
Ja, en jong, dat kan ook vooruitgang betekenen.
Ja, ja.
En emancipatie.
Ja, en wat ik begrepen heb is dat op de Kabul Universiteit, die jongeren, die willen gewoon een nieuw tijdperk in. En die willen dus niets meer te maken hebben met die situatie waarin warlords en dergelijke de zaken besturen.
Ja, moet het niet zien als een generatiekwestie. Het is vooral een verschil tussen steden en,
ook, ja.
En rurale gebieden en het platteland.
Wat je eigenlijk overal ter wereld ziet.
Ja,
ja. En het is dus niet zo dat al die jongeren een opleiding krijgen. Nee, als je in een dorp komt in Oersgan, dan is de levensverwachting buitengewoon laag. 40 bijvoorbeeld. En dat komt dan door tekort aan kennis over hygiëne. En dan heb je het over handen wassen. En natuurlijk sterft in het kraambed.
Dus dat ene optimistische puntje wat ik nog had, dat sla jij nu ook van tafel?
Nee, want ik wilde zeggen, in de grote steden loopt er wel een heel ander soort... dat is gewoon een heel andere sfeer. Daar zie je gewoon jonge vrouwen rondlopen met een thermoskan onder hun arm en dan gaan ze naar hun werk. En zelf mensen met veel zelfvertrouwen en ook goed opgeleide mensen.
En de jongste parlementariër, een vrouw.
Ja.
Hartstikke leuk.
En Kabul is natuurlijk één van de steden, maar in alle grote steden heb je dezelfde situatie. In Herat, wat de tweede grootste stad is van Afghanistan, daar is dus ook de situatie heel modern. Kun je dus gewoon rondlopen. Ik heb vandaag nog van de Afghaanse ambassadeur een filmpje gekregen dat opgenomen is in Herat door een paar Engelsen die daar rondlopen en naar de historische plekken kijken.
Ja, ja.
Dus het land in ver afgelegen rurale gebieden is de situatie nog heel traditioneel. En Uruzgan is natuurlijk een heel afgelegen gebied. Maar in de grote steden, waar het grootste deel van de bevolking woont tegenwoordig, is een stuk moderniteit heeft plaatsgevonden. En die mensen willen dus niet meer de Taliban terug hebben zoals ze in de tijd daar
de jaren 90 waren.
De jaren 90 ja, waren.
Toch nog een beetje optimisme en een opdracht eigenlijk voor de politiek, voor de Tweede Kamer en de ministers. Denk een beetje meer op lange termijn en verander niet steeds je prioriteiten. Mag ik u beiden hartelijk danken, Martin de Boer en Noël van Bemmel.
Dank u wel, graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 151. In de beschrijving van deze podcast vind je onder andere een link naar het artikel van Noël van Bemmel over zijn reis met Martin de Boer en naar het rapport over Uruzgan. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Op die site kun je ook allerlei extra's vinden rondom betrouwbare bronnen. En als je deze podcast waardeert, stellen wij het zeer op prijs als je ons een donatie zou willen geven. Groot of klein is allebei fijn. Tot volgende keer.
Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.